Welkom bij Sensemaking NL, de podcast waarin Ingmar Kappers en Joost Boerenkamp met boeiende gasten op onderzoek uitgaan. We gaan op zoek naar de kern en essentie van sensemaking. Elke aflevering duiken we daarvoor in de geest van een expert, pionier of visionair en onthullen we de geheimen achter hun succesvolle benadering van sensemaking en onderzoeken we met hen ook de ruimte voor ontdekking en verwondering. Dus ben je op zoek naar een podcast die je laat verwonderen, die je meeneemt op onderzoek en je een verdieping geeft in het vakgebied van sensemaking, dan is dit waar je moet zijn. Dit is sensemaking, waar betekenis tot leven komt. Vandaag spraken ik en Joost George Parker. En George Parker is eigenlijk al, zoals hij dat zelf op zijn website mooi zegt, sinds zijn 5e gefascineerd, eigenlijk geobsedeerd door het feit dat alles om ons heen, maar ook ons eigen leven, voortkomt vanuit verbeeldingskracht, gevoel en acties. En hij is het leven gaan zien als het resultaat van een creatief proces dat we zowel bewust en onbewust liepen. Wij spraken met hem over een heleboel dingen, maar onder andere over hoe je eindeloos kunt experimenteren. Hoe je experimenterend leren als ondertoon voor je eigen leven en je werk kunt inzetten. Hoe je continu verandert, hoe het leven een creatief proces is, het belang van congruentie daarin. We spraken met hem over flow, maar ook over hoe creëer je nou variatie en speelruimte. Hoe doe je dat eigenlijk concreet? En in een klein uur wisten we veel van zijn ontzettende kennis en ontzettend interessante voorbeelden te ontlokken. Halverwege het interview zul je horen dat het geluid verandert. Dat heeft te maken met dat precies op het moment dat je zo'n gesprek hebt, de apparatuur ophoudt, maar we wilden jullie dit natuurlijk niet ontzeggen. Dus we zijn de opname verder gegaan na een hele korte pauze. En eigenlijk na die pauze spetterde het weer. Ik wens je veel succes bij dit mooie gesprek. Welkom bij de podcast Sensemaking, waarin we gasten uitnodigen die ons iets komen brengen, iets komen inleiden en waar we even iets gaan onderzoeken. En dit keer een bijzondere gast, want we hadden een voorgesprek. En het was een heel interessant voorgesprek, omdat het over een heleboel verschillende dingen ging. En die op een of andere manier na het gesprek ook wel weer bij elkaar kwamen. En dat heeft ook iets te maken met waar we het gesprek vandaag over gaan hebben. En dat is eigenlijk emergentie en verwondering. En emergentie en verwondering, ja, daar zou natuurlijk niet zo'n gesprek bij passen waarin we per kwartier een onderwerp behandelen. Dus eigenlijk weten we ook niet zo goed waar we vandaag op uitkomen. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we onder begeleiding van mij en Joost met George op een heel mooi gesprek uit gaan komen. Dus laten we starten met de vraag: George, hoe kom je hier? Wat was je reis hier naartoe? En waar zijn we nu?
Die kan ik op 25 verschillende manieren beantwoorden. Hoe kom ik op deze locatie? Nou, met de auto. Voordat we een Beam Me Over Scotty kunnen doen, want daar zijn we natuurlijk mee bezig, dat we gewoon ons astraal kunnen bewegen over de wereld heen. En hoe ik hier terecht kom op deze plek. Ik ben eigenlijk net klaar met school. Ik heb net mijn schriftelijk examen gedaan. Ik heb een soort zelfopgelegde school sinds mijn 5e eigenlijk, toen ik ontdekte dat de wereld verzonnen was. Mijn vader liet een sigaret verdwijnen en dat riep iets. Ik kon het toen niet articuleren, maar ik voelde van, oh, wacht even, als dat kan, dan kan alles er ontstond. Ik weet niet of het emergent was, of het ontstond op dat moment, of dat er iets onthuld werd wat er al was. Dat heb ik geen idee van. Maar dat besef was heel diep. En toen ben ik eigenlijk mijn leven gaan verzinnen en die verzinsels gaan leven. Hey, kan ik dat maken? Kan ik dat maken? Kan ik dat uitproberen? En dat is sinds mijn 15e is dat een soort missie geworden. Ik denk fascinatie is te licht. Het is een obsessie geweest van, maar als ik vandaag iets anders verzin, dan ontstaat er vandaag iets anders. Als ik mezelf verander, dan roep ik een andere werkelijkheid op. En fast forward, 10 carrières, 40 jaar huwelijk, 2 kinderen. Veel vallen en opstaan, liggend in een foetushouding in een hoekje huilend, stampvoetend door het huis. Maar ook zeer gelukkige momenten. En ik heb net het boek geschreven. Ik heb wel 10 boeken, andere boeken geschreven. Maar dacht, oké, dit is mijn schriftelijk examen. Nu heb ik vervuld wat ik mezelf heb beloofd, spiritueel en heel bewust op mijn 15e. Ik heb het schriftelijk examen afgelegd. Ik heb de principes ontdekt. En dit is het boek wat de beste vorm heeft. Ik heb illustraties gemaakt. Het boek is eigenlijk, klopt een beetje met de inhoud. Als je het leven beschouwt als een creatief proces, en wees eerlijk, alles wat je om je heen ziet is het resultaat van een creatief proces. Zelfs je eigen leven is voor een belangrijk deel. Dat betekent niet dat je alles in de hand hebt, maar betekent wel dat je invloed hebt op welke buiging het gaat nemen. Dat is de premisse van het boek. Dus er zit een diepe filosofie in en een benadering van de wereld. Maar er zitten ook heel veel praktische tools in. Want ook dat is een deel ervan. En er zit een leeg gedeelte in het midden. Want dat gaat over jou. Ik ga je niet vertellen wat je moet willen. Ik stel wel vragen waardoor je ontdekt wat je wilt en help je om dat te doen. Dus nu dat klaar is en een mondeling-examen ook klaar is. Ik heb een theatershow van 2006. Ik heb er 4 gemaakt in de reprise genomen. Dat was een mondeling-examen. Dus ik hoop de 30, komende 30, 40 jaar nog. Ik weet niet of ik over de 100 word, maar het is wel het streven. Kan ik nu aan het werk? En zo ben ik hier gekomen.
En kan je iets meer vertellen over die belofte die je deed aan jezelf?
Ja, dat is een interessante, want vaak heb je natuurlijk tijdens bedrijven heb je over commitment en beloftes. Maar dat is, we hebben het in het voorsprek er even over ook gehad. Het belofte is een gevoel. Het is niet een handtekening op een papiertje. Het is iets meer dan dat. Ik werkte ooit, en ik noem geen namen, maar voor de obesitaskliniek. De man, ik weet zijn naam niet eens meer. Maar die stond op het podium, zag er slank uit. En ik zei, maar dit wist je toch al heel lang? Ja, ik heb heel veel geprobeerd. Nieuwjaarsvoornemen, nou noem maar op, van alles en nog wat. Ik zei, maar wat maakt nu dat je nu wel de stap hebt kunnen nemen? En er sprongen tranen in zijn ogen. Ik zei, ik had mijn kleinkinderen zien groot worden. Boom. Ah, maar nou hebben we iets te maken met, als het in bedrijven over urgentie gaat, als het niet diep gevoeld is, is het geen echte urgentie. Dus consultant hanteerde ik eigenlijk altijd al van, je hebt een vraag met een zin met een vraagteken, maar er is nog geen vraag. Als het niet tranen in je ogen springen en dan zit die drijvende energiekracht er niet in. Dus in mijn benadering is het eigenlijk dat diepe gevoel wat je niet eens kunt articuleren, geen beelden, geen woorden aan kan geven, maar je weet dat het waar is. En dat is een weten wat soms verward wordt door externe informatie, door overdenken, door kinderen in de kop te laten zitten in plaats van in de onderbuik te laten voelen. En we begonnen net in het voorsprek, een van de dingen die kan ik wel afmaken. Want ik denk als je naar de huidige maatschappij kijkt, dan kan daar wel eens dit ontbreken, het geweten. Ik zie polarisatie, ik zie mensen met een kort lontje, alsof ze gewetenloos omgaan met informatie, gewetenloos met elkaar. Terwijl je voelt, dan denk je, maar dit klopt gewoon niet. Boardrooms gebeurt het ook, weet je wel, dat je denkt, je zegt niet wat je denkt. Je doet niet wat je zegt, er klopt iets niet. Ik ben van oorsprong pedagoog. Ik heb Bertha gedaan op school, maar daarna pedagogiek gestudeerd. En een pedagoog, die heette Marinus Langeveld, heeft een artikel geschreven over de verborgen plek. Zijn bewering in dat artikel was, vooroorlogse huizen hadden een ingebouwde verborgen plek. Nou, we zitten in een prachtige boerderij. Je ziet bijna van, oh ja, er zijn hoekjes, gaatjes waar je je kan verbergen.
En deurtjes.
En deurtjes, ja.
Kan ik je vertellen.
Ja. Oké. Okay. Nee, ik ben nieuwsgierig om ze te zien. Dus dat is een dingetje op de zolder of een dingetje onder de kast. Of geheime plekjes. Hij zei, wat er gebeurde is dat kinderen zich daar konden terugtrekken. Mm. Met zichzelf, met hun eigen lijf. Op enig moment met hun eigen, ook vroege kinderen hebben natuurlijk seksualiteit. Met hun eigen geweten, met hun eigen fantasieën. Zonder enige storing van buitenaf. Ze ontkoppelen zich en ze moeten naar binnen toe. Hij zei, naoorlogse huizen, open. Fast forward kantoortuinen. Fast forward social media. Hij zei, dat kan iets gaan schaden. Want wat ze doen op die verborgen plek is hun eigen gevoel installeren. Snappen dat er een thuis is binnenin, een ongrijpbare maar zeer ervaarbare plek. Als dat ontbreekt, dikke kans dat dat geweten gaat ontbreken als het ware. En dat ze niet meer naar die plek terug kunnen omdat ze alleen nog maar extern worden aangestuurd. Ze hebben geen referentiepunt meer van binnen. Dus als je zijn artikel is, ik denk eind jaren 50 geschreven. Dus we zijn nu een dikke 60 jaar verder. En ik denk, je hebt die intieme plek nodig om die intieme plek van binnen te installeren. En op het moment dat je dat niet hebt, kan het ook niet meer een gewetensvolle beslissing zijn. Dan is de beslissing extern aangestuurd. En voor je het weet, bij de eerste hobbel, wijk je af en denk je, ach, kan mij ook niet schelen. En dat commitment is er niet. Nou, als je het over belofte hebt, dat is niet een woord, dat is een diep gevoel. Ja, dit wil ik.
Ja, ik heb dit, dat is voor mij wel herkenbaar. Ik heb dit een paar jaar geleden eigenlijk gehad toen ik sensemaking begon.
Ja.
Ook in mijn hoofd begon. Dat was echt voor mij een, ik heb dat dan een wilsbesluit genoemd.
Okay.
En een wilsbesluit is niet, ik neem een besluit op een dinsdag en ik heb alle rationele argumenten, heb ik ze even tegen elkaar afgebracht. Mm-hmm. Maar een wilsbesluit is ook een besluit waar je niet meer van terug kan. Dus het zit veel dichter op, zomaar zeggen.
Word of no return.
Een roeping of een, en ik was daar in het begin heel ongemakkelijk mee.
Ja.
Ik dacht, ja, ik wil daar verder in, maar hoe dan? Mm-hmm. En wat haal ik me op de hals? Ik ging me inlezen, ik ging podcast luisteren, ik ging heel veel boeken lezen. Ik ging overal ging ik op zoek naar van wat is sensemaking? Ja. Nou, daar heb je al heel veel definities van.
Ja.
Dus voor je het weet ga je ook de boeken lezen. Ja, en op een gegeven moment, was nog voor COVID, merkte ik gewoon dat om mij heen ook in bedrijven alles aan het polariseren was en onduidelijk was. En mensen ongemakkelijk werd van de onzekerheid waar een heleboel transities waar denk ik als mensheid nu in zitten.
Mm-hmm.
En het was een soort point of no return. Ik moest daar iets mee, ongeacht dat ik me daar heel ongemakkelijk bij voelde.
Ja.
Dus ik herken heel erg je verhaal over.
En wat was het ongemak dan? Waar voelde je ongemak? Was dat onwennigheid of was het pijnlijk? Of wat?
Het is een combinatie van dingen. Een goedlopend bedrijf hebben waar je gewoon klussen doet die je gewoon oké vindt. Wel leuk. Je komt prima thuis.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd dat doen met een aanstaande verhuizing. Tegelijkertijd dat doen met een beeld over jezelf. Over de identificatie die je van jezelf hebt. Ja. Dat je een organisatieadviseur bent. En dat daar dan organisatieadvies of veranderadvies bij hoort. En wat heeft dit daar dan mee te maken? Ja. En wat zou je daarmee moeten? En onzekerheid van ja, maar andere mensen doen hier toch al dingen op. En wie ben ik dan? Dus dat, ja, dat komt allemaal boven eigenlijk.
Het kan heel verwarrend zijn voor mensen. Als je het hebt, in het nieuwe boek, met het schriftelijke examen dat zal verschijnen, noem ik op enig moment wilskracht is iets anders dan wil. Als jij het hebt over wilsbesluit, dat is niet een wilskrachtig besluit. Nee. Dat heb je soms nodig. Hè? Toen ik judo, ik wil jou gewoon verslaan. En dat is, korte termijn is het prima. Het helpt je over dingen heen.
Ja.
Maar de lange termijn. Wil heeft vaak, er zijn boeken geschreven over de wil als een vorm van liefde. En dat is eigenlijk heeft voor mij met die kern te maken. De liefde is niet lief zijn. Hè? Liefde is voor mij levensenergie, is spirit, chi. Er zijn religies hebben de personificaties voor, bij wijze van spreken. Filosofen hebben er naam voor, kunstenaars hebben er naam voor. Maar het is dat gevoel wat zo herkenbaar is van, oh, hier zit dat. En dat heeft voor mij meer met de wil, jouw wilsbesluit te maken, dan met wilskracht.
Ja, het gaat niet over wilskracht. Dus, dus als ik terugkijk op wilskracht, dan is het gaan naar die sessie waar je eigenlijk niet heen wil of je ongemakkelijk voelt, maar je weet dat het moet gebeuren en je weet wat je daar te doen hebt.
Ja.
Dan zet je eroverheen en zeg je, joh, nou, dit moet gewoon gebeuren.
Heb jij dat soort momenten wel eens meegemaakt, Joost? De momenten dat je denkt, point of no return, ik ben...
Ja, meerdere. Eentje die voor mij heel duidelijk was het moment dat ik besloot van, oké, ik ga nou reizen. En ik ga dat koppelen aan een half jaar of drie kwart jaar werken, zoveel mogelijk sparen. En dan 8 maanden proberen zo lang mogelijk te reizen met een backpack op mijn rug. En dat was ook zo'n point of no return dat je daar op een gegeven moment aan overgeeft. En dat wordt hem dan dus. En dat heeft dan ook weer een aanzuigende werking tot van alles en nog wat daar dan weer uit voortkomt. Die ken ik ook. Maar waar ik zelf wel door getriggerd werd, door jouw opmerking, is wat ik ook wel merk, is dat dat wat je dan gaat doen, is vaak wel hetgeen wat het minste energie kost. Dus het is niet in de zin van wilskracht, hè, wat je
zegt. Ja, 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 ja.
Dus wilskracht kost veel energie.
Het kan uit punten zijn, ja.
Kan uit punten zijn. Het gaat op een gegeven moment dus waarschijnlijk niet meer door. Maar wilsbesluit, of dat is dus blijkbaar iets wat niet veel energie kost. Maar waar je naartoe wordt getrokken.
Ja, het overvalt je. Voor mij in ieder geval, het overvalt je en je kunt er niet meer aan ontsnappen.
Je kunt het niet meer ontweten.
Nee,
niet meer ontzien.
Je kunt het niet meer ontzien. Dus ik weet nog het moment dat ik wel die... Nou, het waren een paar momenten waarop dat steeds weer terugkwam en het een soort vaste toestand kreeg in mij. En dat ik moest een training geven en ik heb die training al vaker gedaan. Het is een leuke training, mensen worden daar blij van. En ik heb die training gegeven, mensen waren er heel tevreden over. En ik ging naar huis en ik dacht, dit kan niet meer. Ik moet dit niet meer gaan doen. Mensen zijn hartstikke tevreden, maar ik wil dit niet meer doen. Dit past mij niet meer.
Voelde je dat ergens in je lijf? Of was dat een gedachte?
Okay. Ik voelde het heel sterk in mijn lijf. Ik wilde ook... Meestal blijf ik nog wel even napraten met mensen. Maar ik wilde naar huis.
Ja.
Ik wilde dus, ik zat in de auto en ik had meteen een knoop in mijn maag. Dat ik denk,
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Bij jou dan, hoe dat werkt. Want Ingmar die zegt van, ik wil dit niet meer.
Ja.
En daarvoor in de plaats komt een wilsbesluit. ik wil dit wel, wellicht. Hè?
Ja, het paste niet meer wat ik deed. Het was heel duidelijk dat het contrast zo groot was met wat ik deed, met wat ik wilde doen.
En wat je wilde doen was nog, qua beeld helemaal nog niet duidelijk. Nee, maar er was wel een energiestroom of zo. Of die...
ja, en het,
ja. En wat jij in het begin aangaf van met jouw pa met een sigaret, die verdween. En dat daar bij jou uit voortkwam, oh, dus ik kan de wereld verbeelden en daarmee creëren.
Ja.
Zit daar ook voor jou iets anti's aan vast? Van,
nee.
Dit wil ik dus niet. Nee. Maar
die momenten komen wel voor. Ik heb in mijn eerste theatershow een verhaal opgenomen wat in Multatuli's Max Havelaar staat. Mm-hmm. Het verhaal van de steenhouwer. En het verhaal begint met de was in steenhouwer. En de man was zo arm dat hij op een dag één ding zeker wist. Dit moet stoppen. Hij wist niet wat hij wel wilde. Hij wist het wel. En daar begint vaak, oh, ik sluit deze deur. Maar blijkbaar is die energie zo sterk dat je denkt, ik vertrouw er ook dat er een deur opent nu.
Ja.
Waarvan Joseph Campbell, de mythologie specialist die ook bij Star Wars adviseur was, die zei, hey, de mythologie geeft eigenlijk de structuur aan van die menselijke reis van de held. Follow your bliss and doors will open that you even didn't see as doors before. Ik parafraseer, maar en als dat vertrouwen er is van, oh, maar als ik dat volg, dan zal er iets ontstaan, emergen als het ware, wat er nog niet was. Of jump and the net will appear. Nou, maar daar wordt het lastig natuurlijk. Mensen zeggen, nou, dan jump ik gewoon. Dat is iets roekeloos. Er zal wel iets van die energie aanwezig moeten zijn. Ja. Ik weet dat het soms via mensen gaat. Ik weet dat mijn vrouw zei van, ja, de eerste 10 jaar lifte ik gewoon eigenlijk. Ik herkende het. Ik ben uiteindelijk gescheiden, want ik voelde dat het klopte. Maar voor mij was het lichtje heel miniem. Dat realiseer ik me later pas. Zij is veel dapperder dan ik. Want voor mij was het licht bright sinds die sigaret verdween. Maar oké, ik herken die energie vrij duidelijk. Wat een blessing is natuurlijk aan de ene kant. Maar voor haar was dat niet zo. Maar ze zegt, nee, maar en daarvoor denk ik dat we elkaar ook nodig hebben. Ja. Ik kan een tijdje op jou van, oh, dat ik denk dat dat voor mensen inspirerend is.
Ja.
Maar ze moeten wel snappen dat het eigenlijk terugverwijst naar hun eigen gevoel. En dat zij er iets mee moeten. En als ze daar niet op vertrouwen, dan kapt het, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik ken het moment van, dit moet stoppen. Ik weet niet waarom, maar dit is voldoende. En dat heb ik, realiseerde ik me voor het allereerst toen ik bij Raad werkte. Ik heb vele carrières gehad, maar eentje was van bij Raad. Ik wilde programmeur worden. Ik had een Commodore gekocht, vond ik hartstikke leuk. Ik denk, oké, ik ga nu programmeren. En ik wist niet dat de houdbaarheidsdatum er gewoon op zat. Tot ik rode vlekken kreeg, koppijn enzovoort. Dus ik ben naar een therapeut toe gegaan. Die legde me neer. Legde een hand op mijn buik. En een enorme stress release. En toen verdween eigenlijk alle mist. Oh shit, dit was een experiment, maar ik ben het zelf vergeten.
Ja.
Mijn lijf zegt dan alles dat het moet stoppen. Maar ik kijk er niet naar. En toen is en toen bevrijdde het weer. Toen dacht ik, oh shit man, je bent stom achterover, zou mijn grootvader gezegd hebben.
Want waardoor ben jij dan te verleiden door het niet meer te beschouwen als een experiment?
Nou, ik beschouw alles als een creatief proces. Dus het is allemaal een experiment. Maar ik was daar ingestapt met, oh leuk, gaaf. Ik ga programmeurtjes spelen, dat ben ik ook geweest. Je leert je toe naar wat je wilt zijn. Maar er zit op een gegeven moment een soort, ah, dit is het dan. Dus ja. Ik
zit hier nu en ik ben programmeur.
Ja, en als ik, nou, ik ben er. En dan, eigenlijk was ik gewoon verveeld. En ik begon later realiseren dat het gedachte, oh, wat kan ik nog doen? Hoe kan ik mijn loopbaan hier verlengen? Dat symptomen waren, het is afgelopen. Ja. Er zit niks echt nieuwsgierigs meer in. Het creatieve experiment is afgelopen. Je kunt dit, misschien niet briljant, maar adequaat genoeg. Het is klaar. En ik zei, nou, dat lijntje met mijn ziel, die levensenergie, die liefde, is heel dun geworden nu. Ja, ik vond het leuk. Ik praatte mezelf niet alleen aan. Ik vond het ook echt leuk.
Ja.
Maar leuk en liefde qua levensenergie, qua sensemaking van, oh, this makes sense to me, zou ik maar zeggen. Dat was het niet meer. En ja, je kunt van alles doen. Als ik in de tuin word gevraagd door mijn vrouw, dan kan ik het ook best leuk vinden. Maar als nou echt,
pak die eens even wat verder uit. Probeer eens uit te pakken van, wat is het dan? Wat voor signaal krijg je dan eigenlijk van,
Nou, ik denk dat je het beste kunt vergelijken als ik in zalen sta en zeg van, goh, ga eens terug in je geschiedenis en pak daar eens een moment uit wat waardevol voor je was. Waar je zegt, oh, dat was gaaf, mijn liefde stroom, mijn lijf lichtte op. Alles klopte gewoon. Het hoeft niet eens leuk te zijn, maar waardevol. Laatste wandeling met mijn vader bijvoorbeeld, die aan kanker is overleden. In mijn tweede theatershow zit dat. Hij liet de sigaret verdwijnen, maar de sigaret heeft hem laten verdwijnen. En toen zei ik ook tegen pap, het komt allemaal wel goed. Het was niet waar, maar het was een soort dragen van, ik ben bij je.
Ik ben bij je, nu is alles goed.
Ja. Dus dat is een waardevol moment. Wat gebeurt daar? Voor mij ziet liefde vaak eruit, voelt het als ontroering in mijn lijf. Alsof alles ontspant. Er komen ook vaak tranen in mijn ogen van geluk of van energie of van... Het kan ook verdriet zijn, maar ik voel me er oké over. Het is alsof je tot een soort... Dit is het. En dat moment, als je daar geen tijd voor neemt, dan word je continu 24/7 bestookt door externe dingen. Die momenten van stilte, verwondering vanuit de magische sfeer, zeg maar. Ja, die momenten, als je die niet regelmatig hebt, dan kan je letterlijk disconnected raken en dingen doen. They don't make sense, maar voor de buitenwereld zijn ze logisch. Het klopt allemaal. Ik heb een goede baan, ik doe een goede cursus, ik ben met de juiste dingen bezig. Ja. Maar er zit een... Nou, dan kom ik weer terug op die verborgen plek. Er zit een intieme plek in je. Als je die niet kent of niet geoefend hebt of niet herkent, dan is het heel lastig om dat sturend middel te vinden, als het ware. En dat is... Ja, ik heb het moeten leren herkennen ook. Ik herinner me dat Paul van mijn vader overleed, 94. Dat ik heb vrij veel, sinds mijn 18e, 19e, vrij veel van die lichaamstrainingen gedaan. Die birthing ademhalingstechnieken. De ultieme verbinding tussen binnen- en buitenwereld is die ademhaling. Leren mediteren, zenmediteren doe ik nog steeds. Op en af en met allerlei variaties erop. Maar wat mij het meest heeft gegeven zijn polariteitsmassage. Wat een lijfmassage is. Reichiaans of emotioneel lichaamswerk. Dat heb ik een jaar lang gedaan. Want mijn baas zei, je mag op cursus. Dan kun je naar België toe, naar die universiteit. En zo zei, nou, ik heb wel iets anders. Zou dat mogen? En een fantastische gozer. Nou, als jij denkt dat dat jou een betere trainer maakt, dan doe dat. Dus ik heb 20 van die sessies gedaan en ik ging liggen. En je ligt daar, je kan gekleed, je kan het naakt liggen onder een deken. En dan vraagt de therapeut, oké, je leidt je eerst in, even ademhaling. En na 10 minuten, oké, wat voel je? En ik begon te beschrijven wat ik zag en wat ik dacht. Nee, wat voel je? Nou, ik denk nu, nee. Dus de eerste 3 sessies waren echt zo, wat bedoelt ze toch? Ze gaan naar je lijf toe. En dan ga je bij je lijf. En het kietelt in mijn knie. En ik denk nog, wat betekent dat? Wat heeft dat mee te... En langzaam blijkt dat mee. De ingang te zijn van... Oh ja. En dat bracht je vervolgens op andere lagen dan je cognitieve brein wegredeneerde of wat dan ook. Dus in die 20 lessen langzaam... Oh fuck. Oh shit. Maar dat ken ik wel, maar van heel vroeger. Het is in de middelbare school helemaal uit. Het is allemaal cerebraal, allemaal cognitief. En langzamerhand herken je van, oh, dit is veel completer. Ik heb natuurlijk mentale energie, prima. Maar er is ook lijfenergie, er is spirituele energie, er is emotie. Fuck. En toen ging mijn vader dood. En toen was die moment, zo'n wandeling bijvoorbeeld, ja. Denk ik, ik ben er. Ik ben op alle lagen aanwezig, ook lijfelijk. Ik voel de pijn, ik voel het verdriet, ik voel de liefde, ik voel het geluk. Ik voel alles tegelijk. Het is een niet-lineaire wereld. Het is niet in hokjes in te delen, maar het is een totaal. Dus als je het hebt, als je het uitpakt wat dat dan is, het is een... Ja, in woorden uitgedrukt, een totaalbeleving. Maar je hebt momenten in de wereld, je hebt momenten in je leven, soms minutenlang, soms zelfs een periode lang, dat je denkt, alles valt samen. Het klopt nu. Of andersom, wat jij beschrijft. Het klopt niet meer.
Nee, dat is, dus het is contrast is te groot en ja. Het is gewoon niet...
En het oefenen daarvan, ik vrees dat dat in het schoolsysteem is gaan ontbreken. En je hebt kinderen, raar genoeg, ik werk wel eens voor kinderen van 12... Het is leuk, want de docenten hebben toch vaak iets beschermends, die kinderen. Maar die kinderen zelf, die hebben dit nog allemaal bijna aan boord, zou ik maar zeggen. En zeggen ze, ja, jongens, je moet wel oppassen, want de aandachtspan is nogal kort. En je bent, nou ja, dat is helemaal niet waar. Je hebt een fantastische aandachtspan. Ik heb letterlijk 1,5, 90 minuten non-stop die kinderen hangen aan je lippen. Je vertelt vragen, je laat ze natuurlijk dingen doen. En dan zie je die docenten doen, kijk jongens, zijn ze elastiek, ik doe even een trucje mee. Probeer eens uit te vinden hoe dat gaat. Wat? Dan explodeert het even zo. Dan zie je die studenten bij de... Dat is energie, man. Kom op.
Laat.
En ze komen terug met dingen en denken... Fuck, dat is een goede methode. Dan gaan we zo zelf nooit aan. Dat je verrast elkaar en je laat iets ontstaan... wat je apart nooit had kunnen verzinnen. Maar dat vraagt van mij, ook voor zalen... dat ik me overgeef aan die totaalbeleving. De compleet ben en vervolgens de zaal toesta... om mijn verhaal te veranderen. Dus als ik eruit kom met... oh, we zijn een zaadje eicel geweest en we hebben allebei iets gemaakt. Wat emerging is. Wat eigenlijk we samen apart nooit hadden kunnen doen, maar samen wel. Rood en geel kunnen samen iets creëren dat ze apart niet kunnen. Het is niet meer van hetzelfde. Ik heb dus ook geen voorgeprogrammeerde verhalen. Ik heb talking points en heel veel lege blikjes in de vorm van acts. En ter plekke, ik kom ook uit het improvisatietoneel. En daar zie je die emerging reality nadrukkelijk ontstaan. Dus toen ik 18, 19 was, heb ik Keith Johnston ontmoet. Dat is de grondlegger van improtheater. En dat is de ja-en, zeg maar.
En
in feite is het de alchemistische. Dat is niet nieuw, maar alchemie zegt... Het is laten rotten tot het moet stoppen. Dan scheid je het. Je purified het, je maakt het schoon en je voegt het opnieuw samen. Lego blokjes metafoor, je bent erop uitgekeken, je haalt het uit elkaar, ruimt het op en je voegt het opnieuw samen. En dat doe je keer.
En ontstaat weer wat nieuws en weer wat nieuws en weer wat nieuws.
Keer, ja. En wat Lego natuurlijk heeft gedaan als de metafoor door te zetten, is de fout gemaakt. Weet je wat we gaan doen? We gaan nu alles voor jullie van tevoren ontwerpen. En dan gaan we een stappenplan maken hoe je het moet samenvoegen. What the hell?
Ja, een beetje iedereen kan schilderen is het nu geworden.
Ja. Daar is op zich niks mis mee, maar dat is niet wat je voedt met... Hey, wat komt er uit mij voort? En je krijgt er ook een self-esteem probleem van.
Het is een mooie spiegel op onze maatschappij.
Als je denkt van... Dus met mijn zoons heb ik natuurlijk heel veel met gewoon simpele blokjes. En maken ze een deur. En er zit geen deur in. Nee, maar hoe zou je het doen? Oh, met die één blokjes. En die als je die... Okay, ja. En ik denk dat dat in grote mate aan het ontbreken is in de laatste 30 jaar, 40 jaar, denk ik. Zie je eigenlijk geen speelruimte meer. Het wordt voorgeprogrammeerd. Je moet je test doen. Het zijn allemaal externe meetinstrumenten.
Maar hoe kijk je dan naar innovatie in bedrijven? Want het ene bedrijf is nog meer bezig met innovatie dan andere innovatie. En eigenlijk schets je ook het beeld dat we eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar afgeleerd zijn om anders naar dingen te kijken.
Ja, wij beschouwen technologische innovatie als innovatie. En zelfvernieuwing ontbreekt soms. Dat is lang niet allemaal. Er zijn heel veel mensen echt bezig met alle dingen. Want de behoefte natuurlijk is altijd een tegenbeweging. Dat is de yin en yang van het leven. Als de ene kant op gaat, dan zegt hij... Oh, wacht even. Zullen we de andere kant op lopen? En zo wordt het ook. Maar als je kijkt naar progressie... dan is het bewustzijn van die zelfvernieuwing, denk ik... staat bij een aantal bedrijven. Er zijn veel moeten, is er als het ware... We moeten vernieuwen. Want, en ik denk, Billy Connolly had ooit een show. Helaas is die, heeft hij Parkinson's naam, maar een fantastische Schotse comedian. In een show zei hij, well, wat ze vroeger hadden bij het vliegveld, hadden ze gewoon papieren kaartjes. Daar stond een stoel op. En dan zei ze, Mr. Connolly, waar zit u? Oh, stoel 32D. Dan haalden ze het kaartje eraf. Dat kon dus niet meer verkocht worden. Dat ging bij mij. It worked. So they changed it. Dus er zit vaak een soort moeten van... we moeten innoveren, want anders bestaan we niet meer. Terwijl ik denk, nee. Ons playbook, probeer het op de drukkerswereld bijvoorbeeld te projecteren. Er zijn mensen die nog steeds het kleitablet lezen... en mensen die alleen maar een tablet lezen... en alles wat ertussen zit. Hardcover, softcover, orale, van alles nog wat. Dus voor mij, nee, de mogelijkheden verbreden. AI is natuurlijk nu, ik gebruik het al jaren... maar sinds de laatste jaren, anderhalf jaar... is het heel toegankelijk geworden voor mensen. Nu gaat alles veranderen. Zelfs gurus zeggen, nou, binnen een jaar is de wereld compleet veranderd. Ik zeg, get real, man. Zo werkt dat echt niet in de wereld. Er zijn nog heel veel mensen die nog nooit de telefoon hebben gezien.
We zijn trager dan je denkt.
Vele malen. Als je je keukenkastjes verwisselt... moet je maar eens kijken hoe lang het duurt... voordat je gewend bent aan een nieuwe positie van de soepblikken. Dus dat werkt anders. Bovendien, het is een toolkit erbij. En dan zie je de druk. We moeten mee. Anders bestaan we niet meer. Nou, ik heb een garage. Die werkt met 3 man. Dat doen ze al 30 jaar. En ze gaan wel mee met de technologie. Maar ze bestaan nog steeds. Dus het innoveren is vaak een opgelegd pandoor. In mijn leven gaat het vaak over, of in mijn benadering over... maar wat wil je ermee? Wat is het effect wat je wil bereiken? Ja, als je effect als organiserend principe gebruikt... daar zit natuurlijk veel meer een kwalitatieve kant aan dan een kwantitatieve. Dus als je smart doelstelling als organiserend principe gebruikt... ik werk voor bedrijven, ik zal de namen niet noemen... dan hebben ze het over targets. En de targets blijken vaak een middel te zijn en niet het effect... een middel tot iets, maar ze sturen het aan. Dus dat betekent dat je over
kun je een voorbeeld even noemen van zo'n target?
Nee, ik denk dat het klopt niet echt uit de school, want iedereen weet dat wel. Want er wordt in de krant over geschreven. De target voor politiemensen of handhavers soms is zoveel bommen per maand uitschrijven. Als je daarop gaat sturen, dan krijg je, als ik 's avonds een keer een patatje ga halen en om 11 uur op een parkeerplaats ga staan waar het niet mag, krijg ik een bon. Niet omdat ik last bezorg, het effect is eigenlijk de bedoeling erachter, ja, zou je kunnen zeggen, is dat die parkeerplaatsen voor in- en uitladers niet bezet zijn. Dus dat snap ik. Maar niet om 11 uur 's avonds. Maar dat staat er wel op, dus naar de regel, maar naar de geest zeg je, ik werk vanuit de bedoeling, maar ik wil naar gerealiseerde bedoelingen toe die merkbaar, meetbaar verschil maken. Dus jij jouw eerste voorbeeld noemt, ik voel iets, dan zeg je dat moet ik realiseren in de praktijk tot dat gevoel bevredigd is. En dan heb ik iets met sensemaking gedaan of emerging reality of wat dan ook. En je weet dat het zo is, je moet alleen nog een vorm zoeken. Dus eigenlijk zeg je, het begint met een gevoel, energie en bezieling. Dat is die verborgen plek. Ik voel een roeping, zei je. Mijn leraar zei altijd, does it call to you? Zit er een magnetische, ik kan het niet meer zeggen, ik kan het niet meer niet zien, zou ik maar zeggen. Niet meer ontkennen. In mijn boekje zeg ik van, oké, hoe merk je nou dat dat gevoel gelukt is? Dat je dat gedaan hebt. Ja. Waar merk je dat aan, kwalitatief? En waar meet je dat aan? En natuurlijk vele zintuigen. Want nu heb je een soort hangmat als het ware. De energie die je door het creatief proces heen draagt. Waardoor je in beweging komt. De volgende ochtend uit bed komt. Zegt, hé, wat kan ik dan doen? Al zoekende, al lerende om dat gevoel te bevredigen. En dat noem ik in mijn, dat is eigenlijk het ontwerp waarmee je bezig bent. Wat kan ik dan bedenken? Maar dat is eigenlijk de kern die je doorheen draagt. Op het moment dat je bij het effect bent aangekomen, heb je vaak nog meer gekregen dan je eigenlijk van tevoren kon voorstellen. Dus als wij bijvoorbeeld nu besluiten, we gaan een animatiefilmpje maken van 5 minuten. Ja. Want dat voelen we, dat is gaaf. Waar willen we dan eindigen? Hoe weten we dat dat gelukt is? Nou, als er iets moet er maar iets van leren, iets van inzichten. Moet er iets van schrik in zitten? Mag best een beetje. Nou, dan gaan we die sferen benoemen. Dat willen we bereiken. En nu gaan we het ontwerpen. Nou, dan geef maar eens een figuurtje tekenen. Jij in de achtergrond. Ga ik met de muziek en dus een soundscape. En dan maken we de eerste versie. Ja, dat is sucks, hè? Dat gaat helemaal niet goed.
Leuk geprobeerd, maar dit is niet helemaal wat ik had bedacht.
Ja. En dus ga je dan, oké, wat kunnen we corrigeren? En dat is eigenlijk wat je als kind op het strand ook al deed met Duitsers, Fransen, Spanjaarden op het strand. Je ging eigenlijk al bouwen en je liet het ontstaan terwijl je aan het bouwen was. Maar je had wel een gevoel en je dacht, ja, dit is het. Nou, dat gevoel erkennen, dat begint met die verborgen plek, met het erkennen van, daar ben ik op uit. Voor korte of langere termijn ding.
En heb je ook tips voor het omgaan met tegenslag erin? Want ik kan me voorstellen, als kinderen bijvoorbeeld op het strand met een zandkasteel bezig zijn. En zo leuk met vriendjes bezig zijn. Mm-hmm. Dat ze niet zien dat er opeens een golf aankomt. Waardoor het toch anders loopt dan je denkt. En een van de lastige dingen die we als mensen denk ik hebben, is dat het anders loopt dan we denken.
Ja, dat kan ik makkelijk verklaren zelfs. Wat wij doen meestal is, we hechten aan de vorm van die animatiefilm. En als dan jij een karakter hebt getekend en hij zegt, en we constateren allemaal het werkt niet. Ja, maar daar heb ik gisteren 5 uur aan besteed. En ja, en?
En?
Het werkt niet. En als het werkt, is het waar.
Ja.
Als het niet werkt, is het niet of niet langer waar. Dus dat betekent dat wij ons identificeren met de vormen die we creëren. En dat is logisch, want een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Een ervaring zegt meer dan 1000 beelden. En een ervaring die je emotioneert zegt nog meer dan 1000 gewone ervaringen. Dus dat betekent dat de ervaringen die je noodzakelijkerwijs moet uiten, je ook klem zetten in je manier van denken over de volgende vernieuwing. Dus je identificeert je met je voetbalclub. En als jij je dit zegt met een ander, dan gaan we elkaar kapot maken. En soms is dat letterlijk gebeurd in een moord. Op een veldje.
Ergens op een veldje, ja.
Of je identificeert je met een religie, dan heb je ook een bonje. Of je identificeert je met een standpunt van een partij. Dan denk je, ja, ik wissel elke 3 maanden van partij. Want ja. Dus ik heb allemaal wel een inzicht wat nuttig is. Dus ik ben veel eerder uit op, maar wat willen we ermee? Wat is de bedoeling hierachter? En bij een stoplicht, ja, is de bedoeling veiligheid. Maar ik kan heel makkelijk ompolen als het groen is. En jij steekt over dat ik me toch niet aan de vorm en de regel hou. Maar denk, nou, ik ga de bedoeling eren.
Hey.
Dat vind ik beter. Maar dat is wel een kunde op zich. Dat je denkt, ik realiseer me wat erachter zit. Wat de bedoeling is. Ik realiseer me welk effect de bedoeling realiseert. En nu moet ik eigenlijk een shapeshifter zijn. En zeggen, nou, mijn stoplicht is nog simpel, hè. Maar stel nou dat je in een bedrijf werkt. En je hebt het altijd zo gedaan. Ja, ik weet nog dat de floppy disk mij werd aangeboden als innovatie. 3,5 inch, man. 1,4 MB. We waren de koning te rijk, jongen.
Wat een data kon je
opvangen. Oei. En dan met een beetje compressiesoftware, 2,8. Nou, totdat je natuurlijk 7 jaar later 14 nodig had. En met de 13 zei die error. Begint u opnieuw, alsjeblieft. En toen was wat is de bedoeling? Dan gebruikte de principes van binaire codering bijvoorbeeld. kunnen we dat niet op een andere manier... Oh, optisch, is dat niemand? Ja. Nou, ik versimpel het, maar dat is wel... Je hecht je dus niet aan de vorm, maar dat doen we automatisch wel.
Ja.
Zo zie ik eruit, die ben ik. Mensen zeggen, ik ben op zoek naar mezelf, ik wil altijd mezelf zijn. Ja, maar de vorm, kijk eens naar de foto's van 10 jaar geleden... Je verandert sowieso.
Ja, er is niets aan het zelf wat niet dynamisch is.
Nee, je jezelf veranderen, je emoties veranderen, je omgeving veranderen, je vrienden veranderen. Het kan hetzelfde voelen, maar dat is die innerlijke kern. Nou, als je daar op basis zegt, nou, vanavond doen we een feestje en dan gaan we eens naar Van der Bouwen toe. Misschien ben je niet gewend, misschien schrik je ervan. Maar laten we het eens uitproberen. Die weet bevalt het.
Kijken wat het doet.
Ja, aardig grozer, dus waarom niet? En de volgende avond zeg je, hey, we gaan naar Metallica.
Maar er zit natuurlijk ook wel iets. Iemand gaat naar Frans Bauer en komt terug en zegt, ja, zonde van mijn geld. Hè?
Ja.
Wat jammer. Ja. Waarom ik dat heb gedaan. En die instelling vind ik wel interessant.
Ja.
Want je bent een experiment aangegaan. Je ging naar Frans Bauer met al het idee van, nou ja, maar zien.
Ja, en weet je wat het nog erger is?
Nou,
en. Tegenwoordig? Nou, ik ging naar Frans Bauer. Die uren kreeg ik nooit... Het gewijn en het gezeik over als iets mislukt. Het is echt een prinses op de erfgedrag van je welste. Ik denk, zo. Dan was het een avond een leuk experiment en het beviel niet. Moet daar de hele wereld iets van af weten? Als je op IMDb... dat is de Internet Movie Database. Ik ben tamelijk gek op films. En IMDb is de Internet Movie Database. Sinds eind jaren 90 of zo ben ik me bezig. Reviews waren altijd, maar oké, ik krijg een beetje indruk. De laatste 15 jaar, als iemand over een film schrijft, Netflix does it again. It sucks. 1. Ik ben 3 uur van mijn leven kwijtgeraakt. Iedereen die film aan meegewerkt, mag nooit meer in de film. Het is ongehoord extreem als iemand negatief over een film is. Nee. Ja, ik denk dan, Bach is geen klootzak als je de muziek niet leuk vindt, weet je wel. Het is...
Nou ja, en het erg is dat als je al het gevoel hebt dat je 3 uur kwijt bent door naar die film te kijken wat je echt waardeloos vindt, dan vervolgens ben je ook nog 5 minuten, 10 minuten kwijt op een internetforum om daar boos te worden over iets wat je verschrikkelijk vond.
Ja, je graaft jezelf erin. Nou, dat noem ik echt, dit is gewoon gezeik op zo'n goed Rotterdamse zeg. Gezeik omdat we inderdaad blijkbaar verwend zijn geraakt, dus de klantvriendelijkheid is leuk. Maar als het een beetje overdrijven, ja, dan heb je geen gesprek meer. Dan moet je dus altijd in de watten gelegd worden. En het eerste strobreed wat je in de weg wordt gelegd, dat is dan ineens... Terwijl ik denk, wat je daarmee doet, we hadden het eerder over die legosteentjes. Dus als alles helemaal uitgekoud is en elke stap klopt, wat gebeurt er? Het is alsof je een kind van dat net geboren wordt zegt, weet je wat we met jou doen? We zetten je in een veilige bubbel, zonder bacteriën, zonder virussen, totdat je het leven aan kan. En dan ben je 15, ga je voor de eerste keer naar buiten... Je gaat hartstikke dood. Want elk levend systeem is gebaat bij beschadiging. Ik heb 30 jaar judo'd. Als je traint, maak je je spieren een beetje kapot. En elk levend systeem zegt, hey, dat gaat niet goed daar. Laten we herstellen, maar net even beter dan daarvoor.
Dat het niet weer gebeurt. Ja. Ja.
Nou, ik denk dat je als je het hebt over effecten, dat je voorwaarts faalt richting het effect. Maar omdat je ervan houdt, doe je dat ook. Ik zeg, ja, maar linksom of rechtsom, ik ga er wel komen, weet je wel. En gaandeweg merk je, oh, die moeite voedt mijn ziel in plaats van dat het ontneemt. Ik ben een groot National Football League fan, een groot Green Bay Packers fan. Een paar keer geweest met wedstrijden en we kijken elke week en het is fantastisch. Daar komen soms mensen in de Hall of Fame terecht. Iedereen doet zijn best, maar er zijn spelers die fantastisch zijn van de club, maar ook een National Hall of Fame. Daar zie je speeches. En dat zijn geen kleine jongens, hè? Dat zijn jongens van, laten we zeggen, 100, 120, 130, 140 kilo. Grote jongens, sterke jongens, die wil je niet tegenover je hebben. Ze zijn meestal, 1,90, 2, weet je het, beesten. Die willen allemaal de Super Bowl halen. En er is maar 1 team per jaar wat dat haalt. De rest raakt elk jaar ongelooflijk gefrustreerd. En als je bijvoorbeeld de New York Jets, waar onze quarterback Aaron Rodgers naartoe is gegaan, die binnen 75 seconden na zijn start voor het seizoen alle hoop wegnam van de Jets, die al 60 jaar helemaal geen Super Bowl winnen. Pijn, pijn, pijn. En ze blijven wel fan. En dan gaan door die pijn heen. Nou, die jongens streven naar de Super Bowl. En wat blijkt op het laatst? Dan staan ze op het podium. Ja, de Super Bowl is geweldig, maar Joost, wij hebben het gedaan, hè? Wij stonden samen, we hebben samen gelachen. Ingmar, wij, weet je nog? Ze bedanken iedereen, je krijgt er kippenvel van. Wat het allerbelangrijkste blijkt, is het proces van grinding. Van doorgaan waar je stopt, geblesseerd raakt. Want iedereen lijkt geblesseerd. En dat blijkt het belangrijkste.
En het samen doen, hoor ik
ook. Ja, het is de ongelooflijke bonding, zou ik maar zeggen. Dus dat zie je in voetbal veel minder dan daar. De locker room, dat ze elkaar kunnen kijken. De waarheid kunnen vertellen, is goed. Dus je hebt een doel nodig die van binnenuit geboren wordt om de reis te maken. En later blijken ze allebei belangrijk te zijn. Soms zijn de reis is het belangrijkste. Ja, maar als je een doel hebt, kom je niet uit bed. Dus dan is het van, oh, dat wil ik. En dan lijkt dat doel te zijn, uiteindelijk draait het bijna om. Dan blijkt die reis, het beschadigd eruit komen met littekens, tranen in je ogen, blijkt je sterker gemaakt te hebben. Beschadiging, ik heb heel veel beschadigingen, al ontzettend veel littekens. Ik heb een pin in, ik ben van de weg afgereden 10 jaar geleden door, ik zal niet zeggen welk bedrijf, maar het was niet hun bedoeling, maar niet mijn schuld. Maar ik lag in coma en ik ben 6 maanden moeten revalideren. Maar ik leefde! Nou, zo heb je heel veel beschadigingen door het leven. Ja, dat zijn wel de markeringen die heel waardevol blijken als het over sensemaking gaat. En die je soms niet eens beleeft totdat je er doorheen gaat. Denk je, oh ja, ja, mijn lijf is doorheen geweest, mijn kop is doorheen geweest, mijn hart is doorheen geweest. Het was niet makkelijk. Ik heb de wereld uitgescholden, maar ik ben er.
Twee vragen die veranderen op mijn leven. Mag ik? Ja. Ja. Eentje is... toeslagenaffaire. Ja. En je bent een moeder, alleenstaand. En ja. Je hebt drie kinderen op te voeden. En je zit in die shit.
Ja.
En die hoort dit verhaal van jou. En wat zit daarin? Wat voor haar...
Nou, die heeft totaal gelijk als ze zegt... Dit klopt niet, want waar ze tegen vecht is een systeem wat niet zo in elkaar zit. Misschien de individuen wel... Maar het systeem is er niet op ingericht om bonding te hebben over het effect wat je wil bereiken. Dus ja, die mag natuurlijk totaal gefrustreerd zijn. Ik zeg niet, oh, geniet van het proces van onrecht. Nee. Ik zeg, het gevecht wat je aangaat is dat je in je hart gelijk hebt dat je oneerlijk wordt behandeld. Hoe het systeem zou moeten reageren. En ik denk dat vele mensen van de Belastingbureau ook echt zo over denken. Mm. Maar het systeem dwingt ze eigenlijk om te ontkoppelen van hun klanten. En gewetenloos ermee om te gaan. Maar waar we het net over hadden, die verborgen plek installeert een geweten. Nou, heel veel bedrijven hebben hun geweten, zijn ontkoppeld aan hun geweten, zou ik maar zeggen. Weten niet eens meer waarom ze het doen.
Maar meer zo'n moeder, die zou dat, heeft je ook ergens een, die heeft natuurlijk een vat wat daar wellicht op aanspreken is. Van wat is dan dat doel waar ik naartoe wil, wat is die hangmat, zeg maar.
Ja.
En heel vaak is dat denk ik ook niet. Dus is het een periode waarin dat totaal...
Ik heb toevallig gisteren net een oefening gedaan met mensen. Wat je doet is... Neem een activiteit in je leven. Als je thuis zit en je luistert, neem een activiteit in je leven. Dus neem jij er een. Maakt niet uit. Al is het naar het toilet gaan, maakt niet uit. Iets. Stel dan de vraag, waarom doe ik die activiteit? Dus als ik bijvoorbeeld denk, nou, ik ben aan het afwassen. Okay. Waarom doe ik dat? Bordjes schoon, ik wil mijn bestek schoon hebben. Waarom wil dat bestek schoon hebben? Dus dan stel je weer de grondvraag. Hygiëne lijkt me belangrijk. Waarom vind ik hygiëne belangrijk? Nou, dan blijf ik gezond, dan voorkom ik ziektes. Het huis een beetje opgeruimd. Waarom is dat belangrijk voor me? Dan heb ik geen last van ziektes. Ik hou mijn lijf gezond, leef ik langer. Waarom wil ik langer leven? En uiteindelijk kom je bij een sensemaking uit. Ja. In de zin van...
Omdat ik er voor mijn kinderen wil zijn.
Bijvoorbeeld, ja. Dus gisteren had ik iemand, ik hoef geen naam te noemen verder, maar die zei, ik sport, dat is mijn activiteit. En die kwam uiteindelijk uit, want ik wil mijn kinderen herinneringen geven met hun moeder enzovoorts. Aha, maar nu ga je anders gewicht heffen.
Ja.
Want je weet wat het is. Dus bij zo'n... Ik zou dat aan beide partijen... Want als iemand zo behandeld wordt, wat wil ik met deze situatie? Dat zie je vaak in scheidingen ook. Mensen die met tranen in de ogen eeuwig trouw hebben beloofd, willen elkaars... compleet kapot maken op het moment dat het, er zijn dingen gebeurd. Dan zeg je, oké, wat wil je met deze situatie? Want nu raak je klem in die vorm van de emotie. Stop, empty, probeer afstand te nemen. Zeg, wat wil ik uiteindelijk voor leven creëren? Ik heb het ook met mijn vrouw. We hebben natuurlijk ook echt fikse ruzies gehad. En dan is het, wat wil ik in deze situatie eigenlijk? Nou, ik moet mijn emoties kwijt, dus ik ga nog even door met schelden. Dat is wel lekker. Maar uiteindelijk, en dat moment dat je dan zegt, is dat niet wat ik wil, dat wil ik dan wel. En als je daarna gaat gedragen of je uit dat van, ja, de waarheid van deze dingen, ik ben doodongelukkig nu voel. Ik voel dat ik aan het zeiken ben, ik voel dat ik eruit wil. Help, ik ben pas weggelopen met mijn paspoort. met mijn manke been. Ik ga nooit meer zien wat ik. Na een uur denk je, nou, misschien wil ik er ook iets mee te maken. Weet je wel, ja.
Het klonk zo goed op het moment.
Ja, 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 ja. Het klonk volledig van. Maar dan ontstaat die transformatie. Dan kom je letterlijk weer terug van, oh, wat wil ik ermee? En je gunt dat beide partijen. Dus wat ik het liefst had gezien in die situatie. Maar juridisch en legal is dat kan natuurlijk dat niet, weer. Nee. Dat is ongelooflijk. Oh, sorry, je had de belasting. Ja, dan zeggen ze, oh, sorry, dan heb je dus fout gedaan. Nu gaan we je suen. Dus het is bijna onmogelijk om dat te doen. Maar de echte oplossing zou natuurlijk zijn. Hey, ik wil dit ermee bereiken. Ik wil gewoon mijn centjes weer terug hebben. Ik wil stabiel leven. Belastingdienst, oh, daar zijn we eigenlijk ook op uit. Wat zijn dan manieren waarop we tot een win-win kunnen komen? En dat mag het beste. Ik wil dat even vroeger in training doen nog steeds. Gaan we even met kussens werken, zodat je de ellende eruit schopt, zodat je bij die lege staat terechtkomt. Natuurlijk moet dat eruit. Maar dat doe je op een manier die niet met de AK-47 voor het belastingkantoor is, maar die doe je op een manier die min of meer acceptabel is. En dan kom je wel degelijk bij dat effect terecht. Want iedereen die deze waarom, komt uiteindelijk bij zijn. Ja, daar gaat het maar over. Ja, eigenlijk. En dat zijn 3-4 dingen in je leven die het draait. Ja,
wat ik altijd interessant vind als je die vragen stelt, is dat je dan ook alle schillen gaan eraf en komt veel dichterbij. Het gaat eigenlijk over, of over iets wat ik voor mezelf nodig heb, maar bijna altijd over iets wat ik in mezelf nodig heb in relatie tot anderen.
Ja, klopt.
En daarmee kom je weer tot mensen in de context terugbrengen waar ze wel invloed op hebben. Dus
ja, want in één keer heb je dan dat gevoel, die energie, die is leeg. Nu zeg je, oké, wat is dan? En dat is een onderhandeling. Wat is dan de vorm? En de onderhandeling is leuk. Want als ik voor een zaal sta, dan is het een co-creatie. Dat beïnvloedt me. Net zoals op het strand. Jij voegt iets toe. Ik heb ook oefeningen gedaan als je het hebt over ervaringen. Laten we nu een papier in het midden leggen met ons drieën. En dan gaan we allemaal tekenen. Niet allemaal ons eigen deel, maar we maken één tekening. En dat is een pure impro-oefening, die kan je ook verbaal doen.
Ja.
Wij kunnen samen, vanuit dezelfde intentie, een zin maken. Ik zeg een woord, dan mag jij, dan mag jij, dan mag ik. Dus ik begin de...
Fiets.
Was.
Kapot.
Gemaakt.
Door.
Iemand.
Die.
Gisteren.
Nog.
In leven.
In, sorry.
De wc.
De. Kelder.
Was.
Gevallen.
Punt. En je ziet A, de energie erin komen. Ja. B, ik geef het proces over. De vorm interesseert me niet. Maar we komen sowieso tot iets nieuws. Maar we delen de kennis. En als je gaat blokkeren of probeert te saboteren of te veel te sturen, dan werkt dat niet. En dat is een dialoog in plaats van, hey, maar ik heb het wel meer voor te zeggen. En zo zitten structuren van bedrijven in elkaar. Legal zit zo vaak in elkaar. Ik heb een keer, dat kan ik wel stellen, denk ik. Als een voorbeeld hoe je dat praktisch uitwerkt. Was een contract voor 20 congressen, voor best veel geld. Ik denk 30 pagina's. En mijn opdrachtgever had direct door. Ze zei, dat is een karakterwoord voor jou. Ik zei, ja. Want als ik mijn werk doe, ga zij veranderen.
Ja.
Dus ik kan me niet vastleggen op allerlei punten, commas en dat soort dingen. Ik ga sowieso veranderen. Dus ik zei, wat ik doe is een alternatief aanbieden. En dat ligt langs deze lijn. We leggen vast wat we kunnen vastleggen. Data, prijzen en dat soort dingen. Dus één A4'tje. Dan heb ik een metacontract, namelijk een contract over hoe we met het contract omgaan als de dingen stagneren en de bedoeling wordt niet meer gediend. En dat is langs mijn ideal cyclus. Wat is de intentie? En wat is het gerealiseerde effect? Het design, de manier waarop we het doen, de middelen die we gebruiken, mijn gedrag en dat soort dingen, moet passen daarop. Nou, na 2 congressen moest dat al veranderen. Ik zei, ja, dat snap ik. Ik heb daar geen probleem mee. Andere workshops, die waren vast. Er was er ook eentje, die vonden ze toch niet goed meer. Die had dat dik contract wel. En dat werd een lullige discussie. En dan denk ik, oh ja, dit is niet hoe ik het wil. En natuurlijk, na 3 jaar was ik niet op mezelf de borst slaan. Maar toen kreeg ik feedback van, je was heel, ja, ik het meest stabiele. Doordat je zo in de vorm kon omwisselen, maar je aan de bedoeling hield.
Ja.
Ja, ik word bij jullie nodig hebben, want het gaat niet over mij. Ik heb mijn eigen verhaal, ik schrijf ze zelf.
Het contract klinkt ook meer levend dan een soort, zo het vastgelegd. En ik verwacht wel dat je dat nu zo, zeg maar om 9 uur binnenkomt, deze workshop gaat doen tot 7 en dan gaan we het precies hetzelfde weer doen.
In plaats van kijken, wat is er aan de hand? Ik weet wat de bedoeling is, maar wat is wat er nu aan de hand is? Wat is de bedoeling nu? En dat is eigenlijk veel kloppender bij hoe de meeste mensen de werkelijkheid ook beleven. Automatisch al, je maakt automatisch, er moet even verluchting hier zijn. Nou, dan maak je nou een grapje en zo. Dat doen we eigenlijk natuurlijk al. Ja. Op het moment dat we het gaan institutionaliseren, dat is het moment waarop dingen gaan verstarren. En dan begint het ontwerp van hoe je het wil bereiken niet meer te kloppen met de bedoeling. En dan loop je aan tegen, hé, hey, wacht even.
Hey, wat?
Het was nog wel leuk. Ik geef als het voorbeeld, sorry voor de mensen die diep religieus zijn. Ik ben ook diep religieus, maar ik heb veel religies die ik kan bewandelen. als Jezus Christus voor de Sint-Pieter zou staan. En hij zou zeggen, mooi gebouw, maar waar gaat het over? Nou, dat is een representatie van wat jij predikte. Sorry. Ja, er zit ook een monetair systeem achter. We hebben hiërarchische machtssystemen, dat soort dingen. En er zijn ook wel dingen gebeurd onderweg met wat priesters en dat soort dingen. Maar ik denk dat zijn bek zou open. Oh, sorry voor de woorden, maar Rotterdam. Dat is, dit is helemaal niet de bedoeling. Het ging over liefde en liefde uiten en met elkaar de leven. Ik snap dit niet. En dat is denk ik voor mij de metafoor van institutionalisering. Van iets wat vandaag werkt, dat zouden we nu kunnen doen. Nou, dit werkt, jongens. Zullen we het nu vast gaan leggen? Zullen we het nu in regels vastleggen? En dan zeg je, dan raak je het emerging gedeelte totaal kwijt. Want we hebben die zin niet vastgelegd. We hebben het niet geprotocoliseerd. We hebben alleen maar gezegd, er is een bedoeling. We gaan samen een zin maken. Dat is alles.
En wat is het nut van institutionaliseren?
Dat is een interessant ding. Want we hebben natuurlijk veel.
We doen het veel.
Ja. We leggen het direct vast. Het is de behoefte. Ik denk in de Faust heeft Goethe het mooi gezegd. Want die neiging is mens-eigen. Ik verklaar hem vanuit een beeld zegt meer dan 1000 woorden, ervaring enzovoort. Dus op het moment dat op je netvlies valt, denk je, dit werkt. En je automatisch denk je, en ik hoop dat ik nooit meer last krijg en nooit meer door die ellende heen hoef. En in de Faust wordt gezegd, je verkoopt je ziel aan de duivel als je zegt tegen een moment, ach, verwijle doch, du bist so schön. Ik wil dit moment vasthouden voor eeuwig. En we denken dat te kunnen doen door het vorm vast te houden, terwijl het eigenlijk het beste is door het terug te gaan naar het gevoel en het opnieuw uit te vinden. Dan hou je dat moment vast, maar je houdt het niet vast. Je houdt de energie
in
vast, maar je houdt de vorm niet vast, want de vorm dient te veranderen. Kijk maar naar de natuur, kijk maar naar je lijf.
Even
naar
de tweede vraag.
Ja, maar die gaat over een ander spoor uitkomen, waarschijnlijk. Is je omschrijft jezelf als de magier, hè?
Ja, moderne magier.
Modern, in het gehele spel.
Ja.
Van rollen die daar. Welke rol heb jij zelf nodig daarnaast die jou de meest beste magier laat zijn die er is?
Mijn eerste theatershow ging over de vier rollen en daar herken ik me heel erg in. Het gaat over lucht, vuur, water, aarde. En eigenlijk heb ik ze continu aan. Ik heb zelfs een aanbieding voor mensen. Ik zeg, hoe breng je leven in een situatie? Eigenlijk het hele gesprek waar dit over gaat. Als een situatie niet binnen balans is, dan klopt, dan is dit ontbreekt de lucht. Nieuwe ideeën. Je soepele denken. Er ontbreekt vuur, commitment, wil, focus, versimpeling. Er ontbreekt water, contact met elkaar. Of er ontbreekt aarde. En soms een combinatie van die. En dat zie je soms bij, we gaan nuchter door. Het stagneert. Ideeën erin. Of dingen zijn compleet uit elkaar geslagen. Hey, waar is het gevoel? En dat soort dingen.
En hoe zit dat met aarde? Want je gaf van allemaal een voorbeeld. Maar van
aarde is de, als aarde ontbreekt, ontbreekt gewoon de programmatiek. Je lult erover. Je schrijft beleidsplannen. Je kijkt naar PowerPoint situaties. Ze zullen gewoon, de afwas moet ook gedaan worden. Jongens, kom op.
Handjes.
Ja. Structuur, stappen nemen. En die combinatie levert het vijfde element op. Dat is dat gevoel waar we het in het begin over hadden. De rollen van de magier die ik speel in mijn eigen leven, ook voor mezelf, maar die heeft iedereen aan boord. Je hebt allemaal dat soepele denken aan boord en dat is de trickster. De trickster is de verstoorder van de werkelijkheid. Dus ik heb in mijn hoofd iemand zitten die zegt, het loopt allemaal wel lekker, hè? Ik zal je een douw voorop zeggen, even kijken of het nog steeds zo lekker loopt. Want dat dwingt je om uit het spoor te komen van institutionalisering bijvoorbeeld. En vroeger was dat de nar of degene die tegen de processie van de katholieken inloopt. Leuk dat het allemaal die kant op gaat, maar pas op, hè. Het is het kind dat zegt, hey, de keizer heeft geen kleren aan, weet je wel. Die moet er zijn. Als je die niet verdraagt, comedians hebben dat. En in de huidige tijd lijkt het overgevoelig geworden. We hebben nodig dat we af en toe een Sinterklaas gedicht krijgen wat schuurt, wat mijn vader fantastisch kon. Gebeurt er uit je leven dat je denkt, ik wil dat niet horen, maar het is wel waar, weet je wel. Op een geestige manier word je geprikkeld. Oké, en dat is instrument. Dus dat is de nar. Die speel ik in mijn leven, die speel ik ook op podium. De tovenaar is degene die je straight set, die zou ik maar zeggen, hey, cut the crap, waar focus je nou werkelijk op? Een prioriteitenlijst van 28 prioriteiten, beste gemeente, huppel de pup,
is geen
prioriteit meer. Maak een keuze, versimpel het en zorg dat je daarop focust. Het water is eigenlijk wat er onder de oppervlakte gebeurt, het orakel, dus de trickster, nar, de tovenaar, de Gandalf, you shall not pass, dan dwingen. En het orakel zegt, hey, er gebeuren dingen onder de oppervlakte, die onder bewustzijn, zullen we eens symbolisch bijvoorbeeld kaarten leggen waaruit je dat leest. En elk orakel bestaat uit 3 onderdelen. De eerste is jouw vraag. De tweede is een symbolisch, generiek antwoord. En dat is de jouw interpretatie van dat antwoord. En welk orakel je ook hebt. Ja. Het klopt raar genoeg altijd. Ja, dat klopt omdat jij er deel van uitmaakt.
Ja, Socrates was heel wijs. Ja.
Socrates was een heel wijze man. Ja, ja. Dus dat snap je dan ook. Dan zeg ik, oh ja, het gaat dus niet over wat ik jou opneem. Nee, ik weerspiegel je. Als het water vlak is, is het als een spiegel. En je ziet altijd jezelf. Maar dan moet ik wel zonder vooroordeel zijn. Anders ben ik geen spiegel. En de vierde is natuurlijk de wijze. Die zegt, nou, alle leuk, we hebben ideeën verzonnen, we hebben gecommitteerd, we hebben gevoeld, we zijn gezamenlijk water. Zullen we het nu gaan doen? En dat is de doorleefde wijsheid, zou ik maar zeggen. De embodied experience, zoals we het eerder hebben genoemd. Dat geeft wijsheid en kennis in de vorm van kraaienpootjes. Mm-hmm. Die waren inmiddels allemaal... Pukkels, dingen uit je klauwen laten vallen. En dat is, je wordt ouder en je leeft er doorheen. En dat kun je niet kopen. Dat is alleen maar door er doorheen te gaan. En die 4 in balans, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk in elke situatie, dat begint instincten te worden. Maar ik drijf dus op interactie. Mijn grootste angst is ook om onder de grond begraven te worden. 6 meter diep en niemand kan me meer horen en ik lig daar.
Dus als ik jou die vraag nog een keer stelde, van wat heb jij nodig zodat jij de beste magier kan zijn die er is? Als dat jouw rol is die je kiest voor het leven?
Mensen zoals jullie.
Ja.
Of mensen, ik beschreef net een optreden voor zeer introverte mensen. Je hebt, als je de belcurve hebt, heb je extraverte mensen. Ik ligt hier in mijn rol van magier. Iets daarnaast, Rotterdam er ook nog. Dan heb je mensen die een beetje extrovert zijn. Dan heb je introverte mensen. En dan heb je extreem introverte mensen. Die vind je bijvoorbeeld in Vlaanderen. Die vindt ze in verschillende beroepen. Ik zal niet uit de schop kloppen. Die mensen zijn voor mij een enorme uitdaging. Want ik moet heel erg vertragen. Ik moet zeer aards worden. Kalm, waterig. In plaats van immer vuur.
Dus hoe meer ideeën je spuit, hoe meer het sluit aan de andere kant.
Ja. Dus jouw vraag, wat heb ik nodig? Ik heb een omgeving nodig. Want eigenlijk is het de rol van de sjamaan, de oude magier, ik doe het op een moderne manier, die is eigenlijk altijd zelf een beetje van slag af. En hij heeft anderen nodig om zelf geheeld te worden. Dus ik ben zeer bewust dat het een wederkerige situatie is. Als zij zeggen, wat was de inspirerende? Ik ben net zo hard eruit aan geheeld als zij dat zijn. Als ik me dan niet bewust ben, word ik een bedweter gaan horen die op het podium staat. En zo kan het af en toe overkomen, maar dat is niet de intentie.
Help. Dus dan heb je eigenlijk een coming out als magier aan tafel.
Ja.
We zijn een beetje aan het einde van dit gesprek, denk ik. Helaas, want ik vind het ontzettend leuk en volgens mij kunnen we nog een uur doorpraten. Maar wij stellen altijd 1 vraag aan het eind.
Dat is?
Ja, dat is, welke vraag stellen we ons te weinig en zouden we meer moeten stellen?
Oeh. Dat is natuurlijk nooit 1. Nee, het zou niet zozeer een vraag zijn, maar als het toch over emerging reality en sensemaking gaat, neem je voldoende afstand, doe je voldoende aan vision quests regelmatig, word je stil om iets te laten opborrelen waar je denkt, oh, wat jij dan mee hebt gemaakt, bijna onder van, oh shit, dat ben ik. Ik denk dat als je regelmatig afstand neemt, ik heb wel gezegd, je hebt geen relatie als je niet af en toe gescheiden bent. Nee. Dus je moet af en toe van jezelf scheiden. Je hebt geen relatie meer met jezelf als je niet af en toe afscheid van jezelf en op Vision Quest gaat en een NS-wandeling maakt of wat dan ook. En met een boekje en even helemaal je telefoon uitdoet. En als je dat met regelmaat doet, dat kan via meditatie, dynamische meditatie lopen, maar werk voor iets. Maar separeren van je leven en zeggen, even de boel. Stel dat ik 1 miljard had, alles was mogelijk. Dan kom je bij die kern. Dus dat is meer een activiteit. En wat er dan ontstaat. Is sense. This doesn't make sense. Het is een papiertje.
Het is een papiertje.
Kijk goed naar de kleurverandering. Het wordt telkens iets donkerder, zoals je ziet. Nu laat ik het weer wit worden. Raar genoeg. Merk je. Het is is nog steeds een papiertje over. Maar voor veel mensen is het ineens heel waardevol.
Heel waardevol geworden.
Maar het is alleen maar perceptie. It's all in the mind.
Super.
Dankjewel.
Top.